Op vrijdag en zaterdag laten we steeds een aflevering van De Lokroep van Venetië horen. Over opera, over de plekken waar het allemaal gebeurde en over het Venetiaanse leven. Operakenner Willem Bruls is onze gids en Shaja Murali zijn nieuwsgierige en gevatte gesprekspartner. In deze tweede aflevering nemen Willem en Shaja ons mee naar de San Marco, de basiliek op het beroemde San Marcoplein. Wist u dat veel van de pracht en praal in de San Marco roofkunst is, afkomstig uit Constantinopel, en dat de grondlegger van de opera, Claudio Monteverdi, er werkte als kapelmeester? Luistert u nu naar de tweede aflevering van De Lokroep van Venetië, San Marco, Monteverdi en zijn L'Orfeo.
Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest een jaar of 10.
Ik zag alleen maar een toeristenmassa kietsen.
Ik heb de stad niet gevonden, dat gevoel dat ik zocht.
Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of één steegje naar rechts, als je een heel klein beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd hebben.
Dat elke steen een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft.
Eigenlijk moet je je vingers in dat water aan de onderkant.
Daar zitten al die geheimen en al die verhalen.
Als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders.
Als ik een ander woord voor muziek zoek, kom ik altijd weer uit bij het woord Venetië. Friedrich Nietzsche.
Willem, volgens mij zijn we nu vlakbij San Marco.
Als je dat hoekje ziet daarachter,
ja?
Het is al de San Marco Basiliek. Het is de kerk.
Daar was mijn eerste grote teleurstelling. Dat het zo duidelijk niet meer een kerk is, maar een museum. Bijna een Efteling-achtige attractie. Kijk, daar heb je zo'n rij toeristen met mondkapjes
op. Wat hier nou juist niet nodig is, want er is hier geen verkeer.
Het is echt de Kalverstraat van Venetië.
Ze gaan allemaal een keer naar de San Marco.
En snap je dat die massa tussen mij en de stad instond?
Ja, kan ik me heel goed voorstellen.
De 24e juni, het feest van Johannes de Doper, bracht men mij naar de vesperdienst in een kerk, waar ik de meest volmaakte muziek beluisterde die ik ooit in mijn leven denk te horen. De zeer beroemde Claudio di Monteverde, kapelmeester aan de San Marco, die deze muziek had gecomponeerd en ingestudeerd, dirigeerde haar. Ik was buiten mijzelf van verrukking. Constantijn Huygens.
Vandaag wijden we aan de vader van de opera.
Claudio Monteverdi.
Monteverdi kennen we natuurlijk allemaal van die eerste opera, de Orfeo. Dan komt hij naar Venetië toe en blijft hier de rest van zijn leven. En wat voor Venetië treft hij aan? Het was een republiek.
Ja, het was een republiek en dat was al heel uitzonderlijk voor Italië. Eigenlijk voor Europa, want overal had je koningen, hertogen, bisschoppen, aartsbisschoppen, pausen. En Venetië is gesticht ergens in de 6e eeuw waarschijnlijk. En dat waren vluchtelingen.
Waar vluchten ze voor?
Voor de oprukkende vandalen en hunnen uit het oosten. En omdat dat zo'n gekke begin is van zo'n stad, want dat is heel anders dan Rome of Florence, wat allemaal al Romeins was, is het eigenlijk zo dat er ook een hele andere machtsstructuur ontstond. En dat er een doge was.
Die doge werd gekozen.
En die doge werd gekozen.
Dus daarom is Venetië zo anders dan de rest van Italië.
Ja.
Het heeft echt een eigen geschiedenis.
Ja.
En daarom kijken de Venetianen ook anders aan tegen de Romeinen.
Ja.
Want er is een grote rivaliteit.
Er is een grote rivaliteit. En wat ze ook bijvoorbeeld hebben, is dat ze heel lang niet bij het West-Romeinse Rijk hebben gehoord, maar bij het Oost-Romeinse Rijk, dus bij het Byzantijnse Rijk. Het feit dat de San Marco eigenlijk een Byzantijnse basiliek is, een Byzantijnse kerk, gekopieerd van een kerk in Constantinopel, heeft te maken met die Byzantijnse connectie, maar ook met het zich afzetten tegen Rome en het West-Romeinse Rijk. Dus alles is in Venetië anders dan in de rest van Italië. En dat is het bijzondere ervan.
is hem, hè? Ja, hij heeft een totaal andere vorm dan alle andere kerken in Italië, hè, de San Marco.
Ik zal je vertellen, de vorm is letterlijk gebaseerd op een bestaande, op een toen bestaande kerk in Constantinopel. Toen in 1200 de tweede of de derde kruistocht plaatsvond, vertrok men vanuit Venetië, omdat Venetië de schepen leverde. Maar wat deden die Venetianen? Die gingen ergens halverwege de Middellandse Zee, gingen zij tegen de wil van de kruisvaarders linksaf, richting Constantinopel, een christelijke stad of van het Byzantijnse Rijk, plunderden die stad volledig, laadden dat in die schepen en kwamen weer terug.
Het waren niet alleen handelaren, maar ook een beetje piraten.
Al die dingen die je hier ziet, die zuilen, die groene en die rode zuilen, al die mozaïeken en die kleuren marmer, allemaal uit Constantinopel.
Roofkunst.
En even naar het beeld hier op deze hoek. Het is een rood porfier, marmer. Het beeld heet De Vier Tetrarchen. En dat zijn beelden die waarschijnlijk afkomstig zijn van een zuil in Constantinopel. Dus die hebben ze van die zuil afgehaald en hier bij elkaar gezet. Maar wat nou zo grappig is, moet je even meekomen, Shazia. Hier aan deze kant zie je dat er een voet ontbrak.
Ja.
Dus bij het roven hebben ze per ongeluk die voet afgebroken.
Ja.
Toen ik 10 jaar geleden in Istanbul in het archeologisch museum was, wat zag ik daar in een vitrine staan?
Niet die voet, toch?
Die voet. Dus die voet, is er nog, maar die is in Istanbul. Ook muzikaal is er een sterke link. De orthodoxe kerkmuziek en de Syrisch-orthodoxe kerkmuziek zijn de bronnen geworden van de westerse kerkmuziek. Dus Milaan en Venetië haalden, als we de muzikologen dat terugzoeken, van waar komen nou die tradities vandaan muzikaal, dan is 99% van de muzikologen het erover eens dat dat en Byzantijns en Syrisch-orthodoxe muzikale tradities, zangtradities uit het oosten zijn, die ook zijn meegekomen. Dus de Ambrosiaanse zang uit Milaan is geïnspireerd door de Syrisch-orthodoxe zang in het Midden-Oosten.
Wat hoor je terug in de Venetiaanse muziek?
Nou, in de Venetiaanse middeleeuwse muziek heb je de polyfonie die ontstaat. Dus van het Gregoriaans, wat de eerste kunstmuziek is. Hè? Religieuze kunstmuziek, het Gregoriaans. Gaat meerstemmig worden in Venetië.
Even terug naar Monteverdi. Hij was dus componist en dirigent aan het Hof in Mantua. En hij werd maestro di cappella in de San Marco. Dat was natuurlijk een promotie. Maar dat was niet de enige reden dat Monteverdi naar Venetië kwam, toch?
Ja, hij wilde heel graag weg uit Mantua. Hij werd ontslagen, er was geen geld meer. Zijn kinderen waren overleden. En zijn vrouw, Claudia, is
daar overleden. Zij was zangeres, toch?
Zij was zangeres en zij voerde ook met hem muziek uit aan dat hof in Mantua. En zij overlijdt waarschijnlijk door het moerassige, slechte klimaat in Mantua.
Ik onderbreek je even.
Ja.
Want in het jaar dat zij overlijdt,
ja,
schrijft hij ook die Orfeo, dat verhaal over Orpheus, de geniale muzikus die zelfs stenen ontroert en de onderwereld ingaat om zijn Eurydice op te halen.
Ja.
Het mislukt. En dat was ook het leven van Monteverdi zelf.
Hij heeft nooit een nieuwe vrouw gevonden. Zelfs heeft hij de eerste beginselen van een religieuze wijding ondergaan. En is eigenlijk als een soort monnik in die San Marco gaan leven en werken. Tot het einde van zijn leven. In zijn eentje.
Wat ontzettend ontroerend.
Het is een diep, diep tragisch, diep menselijk verhaal van Monteverdi's biografie.
Maar dat die muziek zo waarachtig is. Want er is dat stuk wat prachtig is, waar hij Charon probeert te overtuigen. Ik moet die onderwereld in, laat me. Dat is zo hartverscheurend mooi. Komt dat uit zijn eigen pijn?
Ook dat is een 21ste eeuwse visie, maar ook daar ben ik het met je eens. Ja, het komt uit zijn eigen pijn. Ik denk dat iemand dat niet zo mooi kan componeren als daar niet een hele diepe, diep menselijke ervaring achter zit die dissonanten mogelijk maakt.
En wat mij dan nog meer ontroert is dat als je dat nu terugziet en hoort, zo'n opera, is dat er ook weer voor ons een helende werking van uitgaat.
Absoluut. Ik heb ooit een programma gemaakt over Orfeo, over Orpheus. En het is het programma waar ik de meeste reacties van het publiek op gehad heb. En de meeste reacties daar weer van waren allemaal mensen die hun eigen persoonlijke verdriet met mij wilden delen naar aanleiding van dat Orpheus-verhaal en dat verlies van die geliefde.
En wat doet jou dat persoonlijk?
Het heeft mij vermenselijkt. Eigenlijk sta je dan opeens stil en gaat er een schok door je heen en dan besef je eigenlijk waar die muziek vandaan komt en waar die voor bedoeld is.
Dat die eeuwenlang over het graf heen van hart tot hart gaat.
Precies.
In de volgende aflevering van De Lokroep van Venetië bezoeken Willem Bruls en ik een van de vele Palazzi Grimani. Opera voor iedereen.
Dit was de tweede aflevering van de 12-delige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shaja Murali. Productie en regie Aletta Becker, sounddesign en techniek Hubert Boon, eindredactie Frans van Geurp. Deze co-productie van NTR en Aletta Becker Producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds. De afleveringen zijn allemaal via onze site terug te beluisteren als podcast te downloaden. Dat gaat dan via nporadio4.nl/lokroep. Ook is er een interactieve plattegrond van Venetië te vinden met de locaties die in de serie worden bezocht. En morgen om deze tijd, in Podium op zaterdag, de derde aflevering, dan met een bezoek aan het 15e eeuwse Palazzi Grimani.